Wauw, heerlijk jongens. Ik ben altijd dankbaar als ik de worship zo weer bezig mag zien. In de zomerperiode hebben we dat vaker met de stream gedaan. Ook heel mooi, maar hier word ik toch echt wel heel blij van. Mensen, dank jullie wel. En daardoor zit de energie er natuurlijk ook al lekker in. Het thema van vandaag is sta op. Hè, dus we hebben een lekker activerend verhaal. Maak de borst maar nat. We gaan het hebben over Gideon. Ja. Heel veel mensen van jullie zijn opgegroeid met Bijbelverhalen. Hè? En die hebben meteen een beeld van, oh ja, dat is Gideon. Maar dat geldt niet voor iedereen. Dus daarom even kort in de notendop. Gideon, zal ik het even kort doen? Hè? Je hebt het volk Israël, worden onderdrukt door tegenstanders, door vijanden. Gaat allemaal niet goed. En dan roept God Gideon. Die zegt tegen Gideon, hey joh, ga jij dat land even bevrijden? En ik dan, heel onzeker, allemaal tekenen, vragen en bang, bang, bang. Maar goed, God bevestigt, ja, ik ga je helpen. En dan denk ik, oké. En dan gaat hij staan en dan roept hij mensen bij elkaar. En dan heeft hij een leger, 32.000 man. En dan zegt God, ja, dat is te veel. Ja, als je op die manier het land gaat bevrijden, ga je nog denken dat je het zelf gedaan hebt. Dus we moeten even een beetje downsizen. Doe maar iedereen wegsturen die best wel bang is. Vraagt hij, oh, wie is bang? Nou, 22.000 mensen weg, hou je er 10.000 over. Afgeslankt en zegt God, ja, dat is nog te veel. Ja, als je met 10.000 man de boel gaat verslaan, dan denk je nog dat je het zelf gedaan hebt. Weet je wat? Laat ze allemaal even drinken uit het water, meer of zo, rivier, ik weet het niet precies. Laat ze allemaal even water drinken en dan ziet hij als de mannen drinken en dan zegt God, ja, alleen degene die het water oplikken als een hond, die mag je houden. Ja, dat zijn er niet zoveel. 300. En dan moet hij met 300 man naar de vijand. En dan midden in de nacht, dan gaan ze gewoon een hoop kabal maken. Die vijand schrikt. Denkt dat ze tussen zijn. Gaat tegen zichzelf vechten. Verslaat zichzelf. En hop, klaar. En prachtig verhaal. Ja, en dan gaan we verder niet heel veel meer doen vanochtend. Maar het is wel goed dat je het verhaal even kent. Want we gaan eigenlijk zeg maar een beetje naar de aanloop van dit verhaal. Hoe is dit ontstaan? Wat gebeurt hier? En dat lezen we in Rechters 6. Ja, moet altijd even een goede touwtje hebben. En in Rechters 6 lezen we het volgende. Door toedoen van Midjan verviel Israël tot bittere armoede. En het volk riep de Heer om hulp. En toen de Israëlieten de Heer tegen de Midjanieten te hulp riepen, stuurde hij een profeet die hun zei, dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie verlost van de slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden, heb ik voor jullie weggejaagd. En ik heb jullie hun land gegeven. En ik heb jullie gezegd, ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren. Want ik, de Heer, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. Punt. Ja. Eigenlijk zegt God door een profeet, jongens, wacht even, het is jullie eigen schuld. Jullie zouden naar mij luisteren, mij vertrouwen, maar jullie zijn andere goden gaan dienen. En daardoor zitten jullie nu eigenlijk midden in de problemen. En het is goed om even te begrijpen wat daar gebeurt, want dit is een beetje zo'n, ik weet niet, als je opgegroeid bent met de Bijbel, dan lees je al die verhalen van het volk Israël, tenminste ik. En dan is het ook wel eens zo, Israël, niet naar God luisteren, nou, komt God weer te hulp als ze roepen en door. En dat klinkt allemaal heel snel en heel zwart-wit, maar het is goed om te begrijpen dat hier generaties overheen gaan. Het volk Israël heeft eigenlijk intrek genomen in het land Canaan. God heeft hun dat gegeven. En dan staat er in het boek Rechteren dat zolang er nog mensen leefden die dat allemaal hadden meegemaakt, Gods wonderen hadden gezien, ging best goed. Ja, en dan de generatie daarna die het nog van hun ouders had gehoord, ging ook nog wel best goed. Maar daarna gaat het steeds minder. En waarom? Nou, het volk had de volken die tussen hun woonden eigenlijk moeten verdrijven. Maar dat hadden ze niet gedaan. En dat gaat dan toch een beetje vermengen. Je woont samen in zo'n land. Je zonen getrouwd met hun dochters, jouw dochters met hun zonen. En je leeft samen, je moet een beetje verbinden. Het smelt eigenlijk een beetje samen. En die Canaanieten, die volken die daar leefden, die hadden gewoon hele andere goden. En het is even goed om te begrijpen hoe dat werkt. Kijk, het volk Israël werd natuurlijk gezegend. Het land stond in bloei, er was vrede, alles was voor elkaar. En dat gold dan natuurlijk ook voor die landen of die volken die tussen hun woonden. Ja, en die hadden hele andere goden. Die doen dat namelijk anders. Die kijken naar de zegen die van boven komt. En die aanbidden niet de God die het gegeven heeft, maar de zegen zelf. De vruchtbaarheid, de veiligheid, de relaties en seksualiteit. Het vrede hebben in je land. En voor al die zegeningen, ja, daar verzonnen ze dan een eigen verhaal. Er zat een soort mythe, een god aan vast. En die moest je dan dienen. En op die manier kon je eigenlijk zelf regelen dat het goed bleef gaan. Ja, en joh, in de praktijk was dat gewoon offers brengen. Heel vaak gewoon dingen verbranden. Het was ook wel veel met seks. Ja, op de een of andere manier hoorde dat er ook bij. Dat gebeurde ook op die offerplaatsen. Ja, en het volk Israël ging daar langzaam in mee. Natuurlijk niet bewust van, ja, weet je, God heeft ons niet bevrijd en hier niet gebracht. Maar ah ja, hey, we doen een beetje samen en we doen een beetje mee. En dit kan ook wel, en kan ook wel een offertje hier en daar. En dat hele gebeuren rond seks, ja, dat had God allemaal niet zo bedoeld. Maar nee, hey, het is ook wel prettig. En ja, doe maar gewoon een beetje mee. En zolang het goed gaat, ja, zie je het probleem ook niet zo. Totdat het misgaat. Totdat de druk erop komt. Dan wordt het werkelijke karakter van zo'n God zichtbaar. Want als jij dan degene bent die het zelf moet afdwingen, ja, dan moet je aan de bak. En even voor de duidelijkheid, onthechtend was het al. Hè, er werkten daar vaak hoeren, schandknapen. En je wil niet weten hoe onthechtend dat allemaal is. Er gingen ziektes rond, dus er kwam al van alles onder het volk. Maar als het dan slecht ging, dan moest jij nog meer offers gaan brengen om de aandacht van die God af te dwingen. Dus dat werd gruwelijker en gruwelijker. En het ging zelfs zo ver dat het verbranden van groente, fruit, vlees, op een gegeven moment het verbranden van kinderen werd. Er zijn verhalen bekend van Israëlische koningen later die hun eigen kinderen hebben geofferd aan Baal. Want de goden eisen. En als jij nog niet krijgt wat je nodig hebt, dan moet jij meer geven. Deze goden teren op angst. He, van Elia het verhaal kennen we ook wel. Baalpriesters die dan om de aandacht trekken zichzelf gaan verminken en zo. Deze goden kosten je wat. En zolang het goed gaat, merk je het niet. Maar zodra het tegen zit, ja, dan roepen ze angst op. En dan moet jij meer geven, want jij moet het wel voor elkaar boksen. En het gaat van kwaad tot erger. En nog los van de hulp die ze concreet niet van God kregen meer, omdat ze hem niet zochten, doet dit wat in je vertrouwen, in je moed, in je onderlinge samenhang. Het volk valt uit elkaar, het wordt één grote puinhoop. Hey, en dat is een verhaal van duizenden jaren terug. En dan ga ik daar hier een beetje over spreken en dan ga ik proberen een beetje een link te leggen met nu. En dan denk ik van ja, nou, weet je, laten we eerst dit eens pakken. Het is heel makkelijk om te zeggen van, oh ja, ze hadden toen afgoden, we hebben nu ook afgoden. Hè? En dan kunnen mensen van alles bedenken en verslavingen, weet ik wat allemaal. Maar in onze wereld zijn gewoon goden actief. Ja, die best wel ook gewoon impact hebben op ons. Ook op mij. Waarvan ik niet eens altijd meer kan doorzien van, hey, waar begint het en waar eindigt het op? Hè, pak even heel groot en gewoon het kapitalisme, hè? Ja, zolang het goed met ons gaat, zijn we eigenlijk altijd wel bezig met het volgende huis of de volgende auto of het volgende wat ik kan kopen en weet ik wat. En we hebben mensen, zijn mensen in ons midden, die echt worstelen om rond te komen. Hè, maar we hebben ook mensen die gekscheren tegen elkaar zeggen van, ja, ik hou aan het eind van mijn loon altijd een stukje maand over. Omdat je gewoon lekker gespendeerd hebt. En we beseffen niet meer, hè, ja, dat als je in Nederland gewoon een vast contract hebt voor een paar dagen per week, dat je al heel gauw bij de 10% rijkste mensen ter wereld hoort. Hè? Dat is echt bizar. De kloof tussen arm en rijk in Nederland neemt steeds meer toe. Er zijn steeds meer jonge mensen die op straat leven. Er zijn zelfs steeds meer jonge ouders die met kinderen op straat leven en geen eigen huis hebben. Het heeft ook nog iets te maken met huisvesting en weet ik wat allemaal. Maar de kloof neemt toe. Ja, en zien we dat altijd nog? Of wat dacht je van de God in deze wereld? Er is een God in deze wereld die noemt zichzelf liefde, wist je dat? Ja, ja, die wordt ook wel eens wat verwarrend. Hè, er zijn, even heel heldermakend, we houden van onze partners. We knokken voor onze relaties. En soms gaat dat gewoon niet goed, lukt dat niet. Dat is gewoon het leven. Maar er is ook een God in deze wereld die noemt zich liefde. En relaties worden soms opgegeven voor, ja, maar de ware liefde kwam langs. Ja, dan, als liefde komt, dan moet je gaan. En er is iets met een God met liefde, wat als ik in mijn relatie niet vertrouw op de God die geeft, ook in die relatie, ja, dan wordt het wel iets wat ik zelf moet doen. En dan is zorgen dat ik genoeg liefde krijg, of dat de ander genoeg liefde krijgt, dan wordt zo'n hoge lat dat ik er nooit aan kan voldoen. En dan is het misschien soms ook wel gedoemd om te mislukken. Hoe hard we ook knokken. Omdat als die relatie mij moet vervullen, dan gaat die altijd tekortschieten. Zo. Een zware boel, Herman. Ja. Hey, misschien ben je hier wel gekomen, hè? En denk je wel van, joh, Herman, dat is wel heel zwaar hoe jij nou de tijd aan het duiden bent en zo. Misschien kom je zelfs wel uit een kerk dat je denkt van, oh, ik kom uit zo'n kerk, dat was altijd zwaar. En ik ga even naar Mozikkelijk Licht. Staat Herman daar? Okay, dat. Even schetsen. He, ik moet dit ergens nuanceren. Let goed op. Zoals bij die afgoden, ze gingen dienen wat een zegen was. Zo zijn heel veel van de dingen die ik net noemde in onze tijd ook echt gewoon een zegen. En het maakt ook dat die soms een beetje troebel wordt. Het is niet altijd zwart-wit. Even gewoon een heel simplistisch voorbeeld. He, als ik naar betaald voetbal kijk, dan denk ik, oh, belachelijk, wat voor bedragen daarin rondgaan. Dat is echt niet normaal, joh. Over kapitalisme gesproken en geldzucht en weet ik wat allemaal. En ik ben maar wat blij dat Ajax eindelijk een technisch directeur heeft die wat geld durft uitgeven. Ja, is dat goed? Nee, weet ik niet. Waar begint het? Waar houdt het op? Maar de andere kant is dit. Als jij er een beetje allergisch voor bent als het in een kerk deze tijd negatief geduid wordt, zou het kunnen zijn dat het probleem eigenlijk niet zit in het duiden van deze wereld, maar in de hoop die hier niet gebracht is. Deze wil ik even toelichten. Wij leven namelijk in een wereld waarin we gewoon leven, maar als christenen hebben wij hoop in deze wereld die niet van deze wereld is. Als wij onze hoop en ons vertrouwen vestigen op een God die geeft, dan kunnen wij steeds meer naar de wereld kijken zonder dat we hoeven weg te kijken. En dan kunnen we heel veel gebrokenheid en mechanismen die niet werken zoals ze zouden moeten werken, gewoon zien, recht in het gezicht aankijken, omdat wij gedragen worden. Als ik vertrouw op een God die genadig is, die mij lief heeft, die mij volledig aanneemt, dan kan ik gewoon eerlijk kijken naar, oh ja, weet je, ik schiet ook nog wel eens ergens tekort. En ik doe dingen wel eens niet helemaal goed. En dat is lekker, want dan kan ik ze serieus nemen en dan kan ik er wat aan doen. Als ik vertrouw op de God die leven geeft, dan hoef ik niet meer weg te kijken, omdat ik het leven niet kan dragen dat soms kapot is. En andersom. Als hier iets misgaat, dan is het aan mij. En dan wordt gebrokenheid heel lastig om te zien. Want alle gebrokenheid is een claim op mijn schouders om het op te lossen. Dan wordt lijden lastig te zien, want het is een claim op mij om op te lossen. We hebben een hoop in deze wereld die niet van deze wereld is. Maar daarom ook zijn we er niet met alleen een beetje deze tijd duiden. He, God die zond een profeet. God zond een profeet. En die ging vertellen van, joh, dat is geen leuk baantje trouwens, profeet zijn. Die mensen die moesten nog wel eens vertellen van, hey, het gaat nodig mis. En ik weet ook niet of dat altijd lekker ontvangen werd. Nog sterker, ik ken wel wat voorbeelden van dat het niet zo lekker ontvangen werd. Maar God laat het daar ook niet bij. God houdt wel die spiegel voor. Van, hey jongens, jullie hebben dit ergens aan jezelf te danken, hè? Maar God komt ook met zijn boodschap van hoop. Ja, want dan lezen we verder in vers 11. Toen kwam de engel van de Heer en hij nam plaats onder de terebint bij Ofra op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. En om ervoor te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. Hij was bang. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei, de Heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? uit Egypte heeft hij ons geleid, toch? Maar nu heeft hij ons in de steek gelaten. En hij heeft ons uitgeleverd aan de Midjanieten. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei: toon je moed, bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Oh, mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen en ik ben zelfs de jongste van de familie. En de Heer antwoordde: dat kun je, omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan, alsof je met niet meer dan één man te doen had. Punt. Je zult de Midjanieten verslaan, alsof je met niet meer dan één man te doen hebt. Wauw. En tegelijk, ik vind die Gideon vind ik wel een mooi man. We hebben net gelezen, die profeet zegt: het ligt allemaal aan jullie. De engel toont zich aan Gideon en Gideon zegt: ja, maar waar is God dan? Ja, heeft hij ons niet gewoon in de steek gelaten? Wat zijn dat voor grote verhalen over Egypte en het verleden? Ik zit hier midden in de shit en ik zie het niet. Waar is die dan? En misschien is het goed om die ook even te relateren en te erkennen. Hè? Het is heel leuk dat zo'n profeet zegt van: ja jongens, jullie hebben de dienst aan mij losgelaten. Deze Gideon die is gewoon in die realiteit opgegroeid. Als je verder leest, dan is een van de eerste concrete opdrachten die je van God krijgt, is om een altaar voor Baal omver te werpen. Op het land van zijn vader. Zijn vader die deed dienst als een soort Baalpriester voor de regio. Dat is de context waarin Gideon is opgegroeid. Gideon weet helemaal niet meer het verschil tussen: hey, waar ben ik nou Baal aan het dienen en God aan het dienen en weet ik wat. Het enige wat hij ziet is dat hij midden in de ellende zit en dat hij er niet om gevraagd heeft. En is dat zijn schuld? Nou, misschien komt die engel juist wel bij hem omdat hij nog ergens open staat voor God. Hey, en soms kun je dat ook ervaren in het leven. Hè? Dat je helemaal vast zit. Dat je oprecht het idee hebt van: ja jongens, waar begint dit, waar eindigt dit? Maar dit is niet mijn schuld, dit gaat buiten mij om. Heer, waar bent u dan? Waar bent u? En dat kan heel terecht zijn. Het is heel lekker hoor, als je midden in de shit zit en mensen zeggen: ja, het is niet God, het is de mens die gebrokenheid in de wereld heeft gebracht. Ja, lekker makkelijk. Ik dan niet, wat heb ik dan gedaan? Waar heb ik dit aan verdiend? En ja, weet je, ik ben realistisch genoeg om te beseffen van: er zullen dingen in mijn leven tegenzitten waarvan ik het niet zie, maar waar ik misschien wel zelf iets aan bijgedragen heb. Maar we weten allemaal, er is lijden zat. Je wordt onderdrukt door de Midjanieten. Wat niet terug te leiden is direct op mijn verantwoordelijkheid, toch? Dus Gideon, die uit gewoon zijn aanklacht. Ja, lekker dan. Een God die ons toen bevrijd heeft. Maar waar is die dan? Hij heeft ons in de steek gelaten. Weet je wat ik het mooiste vind? God die gaat geen discussie met hem aan. God gaat dat niet even met hem lopen uitzetten. Nou, Gideon, ga eens even zitten. Ik ga het je even uitleggen. Ik ga het je even openen, de ogen openen. Ga nu eens even zien. Dit hebben je ouders gedaan. Dit is jouw verantwoordelijkheid. Dit hoort bij wat het hele land heeft gedaan. Maar ga zeker niet mij ter verantwoording roepen. Kom op. Nee. God doet het niet. God hoort de schreeuw. En hij skipt de discussie. Joh, dit is jouw realiteit. Ik ga door. Sta op en bevrijd Israël. Wat? Sta op en bevrijd Israël. Sta op en ga wat doen. En ik vind dat mooi, omdat Gideon in beweging gezet moet worden om onderdeel te zijn van de verlossing. Maar zegt God, je gaat het uiteindelijk doen alsof je maar met één man te doen. Het is niet op jouw kracht. Ik heb hier wel eens eerder wat gedeeld over de situatie waarin ik grootgebracht ben. Context. Het doet van alles. En je kan soms, ik weet je, als klein kind liep ik echt vast. Ik ben als tiener zwaar depressief geweest en ik heb naar God geschreeuwd. Heer, waarom dan? En waar bent u dan? En waarom laat u mij in de steek? En ik heb nooit concreet die antwoorden gekregen van: ah ja, en hier begon het en daar wel. Ja, door de loop der jaren heb ik heel wat geleerd hoor. Maar niet op dat moment van God direct. Wat ik wel kreeg is: kom op, ga in beweging. En ik had gewoon mijn stappen te zetten. En voor mij was dat toen heel concreet. Ja, gewoon eerlijk worden over dingen in mijn leven die niet goed gingen. over waar ik een omgang had met alcohol die echt niet kon. Om waar ik dingen 's avonds op de computer keek als niemand meekeek. Om, weet je, hoe ik soms niet betrouwbaar was in relaties. Om hoe ik omging met, ja, geld misschien wel, maar dat was nog niet eens het eerste. Maar ik had stappen te zetten om te ontdekken dat God dat steunde, zegende en me deed groeien. Sta op, maar ik ben degene die het doet, zegt God. Sta op, maar ik ben degene die het geeft. En dat heeft Gideon te doen. En nu voel ik je bijna denken, ja, heel leuk. Maar waar heb ik op te staan dan? Nou, ik deed even deze tijd schetsen. Weet je, en het kan zijn, hè, het kan zijn dat jij in je persoonlijke situatie vastloopt. En dat je heel goed voelt, oh ja, er is iets waar ik eigenlijk al een tijd tegen aanhik. En God spreekt me vandaag aan. Hier heb ik een stap te zetten. Of dat nou een verslaving is waar je mee worstelt. Of dat is op je werk eindelijk durven uitspreken over het feit dat je christelijk bent. Of dat je probeert iets met geld en zekerheden bewust los te laten om meer op God te gaan vertrouwen. Of dat het is omdat je zegt van, hey, ik moet me uitspreken in mijn huwelijk over wat er echt speelt, zodat we eraan kunnen gaan werken, zodat het echt kan worden. Of dat het is, joh, ik moet me uitspreken over mijn werk, over onrecht dat ik zie gebeuren, maar ik hou mijn mond. Welke angst om jezelf te redden je ook tegenhoudt. Soms heb je een hele concrete stem en soms heb je die ook niet. Is het meegaan doen met een musketon om recht te brengen op andere plekken in de wereld? Is het eindelijk gaan kijken naar die armoede die je om je heen ziet en er iets aan gaan doen? Wat het ook is, ik zou vandaag gewoon willen vragen, denk na over wat is jouw stap? Zelfs als je moet zeggen, ja, ik heb een hele concrete stap genomen. Ik heb op God vertrouwd en ik zie het nog niet. Misschien is jouw stap dan gewoon terug op je knieën en tegen God zeggen, Heer, ik heb de moed opgepakt. Ik ben gaan staan. Wilt u nu ook alstublieft laten zien dat u degene bent die het doet? Maar wat je ook kan tegenhouden, is het idee, ja, maar ben ik het wel waard? Er zijn hier mensen die echt voelen van, ja, helemaal heel leuk. Een stap zetten in geloof. Ergens voor gaan. Iets van Gods koninkrijk zichtbaar maken. En hopen dat hij het zegent. Ja, maar ik. Weet je, ik ben hier ook maar meegekomen met vrienden. Of ik zit hier en ik zit te hopen dat ik vrienden heb. Of ik, ja, weet je, wie ben ik nou? Ik ben onzeker over mijn uiterlijk, over wat ik te brengen heb, over of ik wel leuk genoeg ben, of ik wel grappig ben, of ik wel interessant genoeg ben. Er zijn allerlei redenen waarom je aan jezelf kan twijfelen. En misschien zit je hier zelfs wel en denk je van, ja, maar en bij mij is dat heftiger bij elk ander hier. Nou, als dat echt zo is, dan is deze even voor jou. En dan heeft de rest gewoon even pech. Die mag dan even wachten. Maar zou ik dit tegen je willen zeggen? Er is een God, ik zou bijna zeggen, die er een gewoonte van maakt om diegene te kiezen die klein denkt van zichzelf. De bange Gideon, de jongste David, de stotterende Mozes, Petrus, toen hij voor het eerst Jezus mag zijn, zei, ga weg, Heer, ik ben er niet waard, ik ben een zonder. Er is een God die jou ziet. En als jij worstelt met de vraag, ja, maar doe ik er wel toe? Mag ik echt even dit tegen je zeggen? Jezus is niet naar deze aarde gekomen om 3 jaar lang rond te lopen, tegen mensen te preken, allemaal mensen te genezen die hem later aan een kruis spijkerden, om vervolgens op te staan uit de dood, om hun vergeving te schenken en ze allemaal door de geest met Pinksteren bij hem te trekken, als hij zuinig is met genade. Hoeren, tollenaars, wat in die tijd uitschot werd genoemd, of misdadigers, ze kwamen bij hem. De vraag is niet, doe ik er wel toe voor Jezus? De vraag is, God houdt voor jou. En wat ga je daarmee doen? Want in het koninkrijk van God zijn de laatsten de eerste. Zalig de armen van geest. En leun niet langer gewoon op het geloof zoals je dat doorgegeven en geleerd is. Gewoon om te volgen zoals het moet en zoals het staat. Niet omdat je ouders het niet goed gedaan hebben per se, daar gaat het niet om. Met alles wat je meegekregen hebt, zit iets goeds en er zit iets uit te zoeken. Maak er een relatie van. Duik erin, maak het echt van jezelf. Sta op en ga voor het echte. Durf te staan voor het volgen van Jezus. Durf waarheid te spreken waar het nodig is. Durf veiligheid te brengen waar het gevraagd wordt. Durf te gaan staan voor het feit dat Christus wil wonen in jouw hart. Sta op.